Hoi, ik ben Charlie, ondernemer, moeder van twee dochtertjes Olivia en Valentina. Ik woon in Brabant, werk in Amsterdam en heb me sinds de start van mijn bedrijf Charlie Cares bekommerd om grote levensvraag, kids en carrière, maar hoe doen mensen dit in vredesnaam? Iedere week ga ik in gesprek met iemand die mij inspireert binnen dit thema. Hoe doen zij dit? Carrière maken in combinatie met jonge kinderen.
Carrière maken, voordat je kids hebt. Carrière maken, en je geen tijd meer hebt. Carrière maken, snel, anders is het te laat. Carrière maken, hou je al die ballen in de lucht.
Welkom bij de podcast Kids of Carrière. En vandaag heb ik een mega inspirerende gast, Anne Strik. Ook wel bekend als dokter in balans. 35 jaar oud, woont in Den Haag met Ivar, moeder van dochtertje Laila van 2 jaar oud en Morris een prachtige zoon van precies 5 maanden oud vandaag. Anne is arts in opleiding tot maag-darm-leverspecialist en daarnaast afgestudeerd klinisch farmacoloog. Voor mij heeft ze met deze opsomming al alle strepen verdiend om mee te praten over het onderwerp kids en carrière. Maar als kers op de taart is ze ook nog spreken over werk-privé-balans. Vandaag ga ik haar de doktersjas van het lijf vragen hoe ze dit in godsnaam nou allemaal doet. Anne, welkom. Wat supergoed dat je er bent. Ik heb nu al heel veel respect voor jou, want je hebt een ontstoken vinger, slaaptekort, chronisch door de baby en je bent net klaar met je dienst uit het ziekenhuis. Ik vind het echt heel knap. Ik heb 1000 vragen voor hoe je dit in godsnaam nou allemaal combineert. Maar we beginnen bij het begin. Waarom dokter in balans?
Waarom dokter in balans? Een hele goede vraag. Eigenlijk is het ontstaan omdat ik in 2018-19 best wel een moeilijke periode had. Ik deed toen fulltime wetenschappelijk onderzoek. Dus ik was artsonderzoeker. Ik deed onderzoek naar inflammatoire darmziekte, dus ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. En daarbij reisde ik eigenlijk de halve wereld rond om daar presentaties te geven over mijn onderzoeken. Ik was eigenlijk toen niet bezig met echt het artsenwerk. Het patiëntencontact, maar meer met lezingen geven, veel onderzoek doen, resultaten delen. En bleek dat het wereldje eigenlijk niet zo heel erg goed bij mij paste. Ik ben van mezelf best wel een introvert persoon.
Jij moest alleen maar de bühne op?
Dat vind ik dan niet erg, okay. Hoe gek dat ook klinkt. Maar wel het hele netwerken, socializen, dat vond ik best wel lastig. En daarnaast was ik dus gestart met de opleiding tot klinisch farmacoloog. Eigenlijk een beetje vanuit het imposter syndroom. Ik deed heel veel onderzoek naar geneesmiddelen. En ik had het idee dat ik daar toch niet alles van wist. Dus ik dacht, als ik dan die opleiding doe, dan weet ik in ieder geval waar ik het over heb. En dat in combinatie met ook dansen op professioneel niveau. Toenertijd zat ik in een professioneel bachata dansteam. En ik ben professioneel cheerleader geweest. Ik heb heel veel gedanst in mijn leven. En dat in combinatie met alles perfect willen doen, de perfecte vriendin willen zijn, de perfecte dochter willen zijn, de perfecte zus willen zijn, zorgde ervoor dat ik eigenlijk in een burn-out terecht kwam. En toen dacht ik, nu ga ik het helemaal anders doen en ben ik veel onderzoek naar mezelf gaan doen. En toen is eigenlijk dokter in balans geboren om een kijkje te geven, voornamelijk via Instagram dan. In mijn leven. En dat is nu denk ik sinds 2019, 2020 het geval. En daar heb ik heel veel plezier in om dat naast mijn werk te doen.
Laila is in 2021 geboren, zeg ik
ja,
het goed?
Ja, klopt.
Hoe was dat? Want toen was dokter in balans opeens mama en dokter in balans.
Ja, ja.
Wat bleef er van die balans over?
Die was behoorlijk verstoord. Want ik dacht dus net dat ik hem had.
Toen
kon ik weer opnieuw beginnen. Want ik was dus in 2020 gestart echt met de specialisatie. Dus weer lekker het ziekenhuis in. Onregelmatige diensten draaien. Nachtdiensten, avonddiensten, dagdiensten. En eigenlijk een klein jaar later, ook na een miskraam eerder nog, ben ik zwanger geraakt van Laila. En dan heb je eigenlijk tijdens de zwangerschap is die balans al soort van verstoord. Ik vond dat tijdens de zwangerschap eigenlijk het zoeken naar balans alweer begon. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt of bij je eerste...
Nou, ik heb alleen maar gedacht toen ik in het ziekenhuis beviel en al die vrouwen die mij aan mijn bed verzorgden. Ik vroeg alleen maar, hebben jullie geen kinderen thuis? Want die diensten die je dan draait, 's nachts, in het weekend.
Ja.
Echt respect.
Ja, daar begint het dan eigenlijk al.
Dus dat is die onregelmatigheid van het werk wat je als arts of in ieder geval, zorg...
Zorgmedewerker
in het ziekenhuis. Ja.
En je wilt het in het begin natuurlijk ook niet vertellen. Maar aan de andere kant was ik ook heel erg bang dat stress en onregelmatigheid misschien zou kunnen zorgen voor nog een miskraam. Dus daar was ik dan ook al best wel heel erg mee bezig. Maar uiteindelijk echt een hele goede zwangerschap gehad. Een super fijne bevalling. En toen was Lila er. En dan heb je in één keer een kleine baby.
Ja. En toen?
Ja, toen had ik dus al van tevoren besloten om wel gewoon na 3 maanden te gaan werken.
Waarom?
Want ja, ik hou gewoon van mijn werk. Dus dat was mijn insteek. Ik word niet zo iemand die eigenlijk dag en nacht bij de baby wil zijn. Ik moet ook gewoon mijn eigen dingen doen.
En waarom dacht je, sorry hoor, dat ik jou nog heel even onderbreek. Ja. Waarom voelde jij dat toen al zo sterk?
Ik weet niet of ik het echt voelde, maar het was meer iets wat ik dacht. Ook aan mezelf, ja, ja. Dat was het eigenlijk meer. Want ik voelde dat eigenlijk totaal nog niet.
Ja.
En toen was ze er en toen dacht ik, wie haalt het in zijn hoofd om na 3 maanden al hele dagen weg te gaan? Ik dacht, wat heb ik gedaan?
Of wat zeg ik?
Echt de eerste
Krijgt
ochtend.
Hij niet heel erg in paniek of zo?
Ja, ja.
Of,
oh, ja. Ja. Ja, paniek. Ik dacht vooral, waarom heb ik hiervoor gekozen en kan ik dit nog terugdraaien? Nou ja, dat was dan het laatste was niet het geval. Maar ik zat echt huilend in de auto de eerste dag. En ik dacht, ze is nog zo klein en dan moet ik haar achterlaten. Dus dat vond ik echt wel heel lastig.
Hoe ben je daar doorheen gekomen? Of ben je daar überhaupt doorheen gekomen?
Ja, ik ben daar wel doorheen gekomen. Moest er wel heel erg aan wennen. Maar, en ik werd heel controlerend. Dus ik was heel erg met het thuisfront bezig. Ik wilde alleen maar weten of mijn man wel op het juiste moment een flesje had gegeven. Of ze wel op het juiste moment in bed lag. En mega controlerend. Oh, ik weet niet of je dat herkent. Ja, want ja. Dat was ook mijn enige houvast met het thuisfront. En ik dacht, ja, ik ken haar door en door. Want ik heb al 3 maanden met haar doorgebracht.
Ja. Nou, en misschien ook juist omdat je er niet bent, dat die controledrang natuurlijk alleen maar groter wordt.
Ja.
En je echt iemand anders moet toevertrouwen om haar te zorgen.
Ja. En dat vond ik heel lastig. En toen op een gegeven moment heb ik wel, het was ook zo druk op werk. Ik vond het zo pittig om dan weer op de afdeling te staan en toch op een of andere manier je hersenen die niet helemaal meer werken zoals ze van tevoren deden. Ik weet niet of jij dat herkent.
Nee, maar je hebt
gewoon vergeet
achter. Ja, ook heb ik me ook heel erg in vergist dat je echt moet opstarten.
Ja, ja. En ik ging wel gewoon meteen volle dagen. Dus zeker in de academie. Ik begon in academisch ziekenhuis. Dan werk ik gewoon 4 keer 10. Want ik had dan wel 1 dag in de week vrij. Maar dan begin je gewoon met hele lange dagen. En dat vond ik wel heel erg pittig in combinatie met die, maar ja, toch wel echt controledrang die ik had ontwikkeld. En toen heb ik wel voor mezelf een afspraak gemaakt. Ik denk na 2-3 weken toch al wel. Van oké, als ik op werk ben, ben ik echt op werk. En dan hoef ik ook niet al te veel foto's te krijgen en video's. En die wil ik wel krijgen, maar die bekijk ik echt dan als ik lunchpauze heb en niet de hete tussendoor. En als ik thuis ben, ben ik ook echt thuis. Dus dan probeer ik ook echt zo min mogelijk werk te doen. Wat soms gewoon echt heel lastig is. En dan überhaupt ook als de kinderen slapen. En dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds ook volhoud tot op de dag van vandaag. En het grappige is om heel eventjes vooruit te spoelen op de tijd. Dat ik dus bij Morris hetzelfde plan had om 3 maanden te doen. Dus het is toch niet zo dat ik het als zo erg heb ervaren. Dat ik dacht, ik ga langer thuis blijven bij Morris, wat uiteindelijk wel het geval was. Maar ja, dus zo heb ik het eigenlijk een beetje gedaan.
Bij Lila nog even terug naar dat eerste jaar.
Ja.
Best wel herkenbaar wat je allemaal noemt. Hè? Een stukje heel moeilijk vinden om weer terug naar je werk te gaan. Ik denk dat kan natuurlijk honderden factoren hebben. Maar ik herken dat wel heel erg. Dat controle ding herken ik ook heel erg. Wanneer merkte je van, ik kom er weer een beetje in. Ik ben weer de oude Anne, die gewoon zat te knallen in het ziekenhuis, lekker de diensten draait en gewoon on top of her game is?
Ik denk eigenlijk na mijn eerste congres. En dat ik ook echt een nachtje weg moest. Dat ik ook echt weer al die wetenschappelijke informatie in mezelf als een spons opnam. En dat ik helemaal enthousiast werd. En van alle nieuwe ontwikkelingen die er op ons vakgebied te zien waren. Ik denk dat het toen ongeveer dat ik dacht van, oh ja, ik ben ook nog, dan ben je ook echt een nacht weg van huis.
Ja.
Dus ja, je hebt ook die controle echt eventjes helemaal niet. Ik denk dat ik toen wel echt het idee had van, ik kan me losweken hiervan.
En hoe oud was het toen? Hoeveel tijd was dat ongeveer?
Ik denk dat in, even kijken, ze is in december geboren. Dus dat was in september. Ja. Dan is het eerste
maandcongres.
Ja, ja.
Ja. En dat vuurtje is toen weer gaan branden. Ja. En is dat ook voor jou het vuurtje waar je dan mee opstaat om naar je werk te gaan?
Ja, ik sta echt wel iedere dag echt met veel plezier op om naar mijn werk te gaan. En dat vuurtje is gelukkig ook niet meer weggegaan. Hoe moe ik ook ben, of als er een nacht tussen heeft gezeten waar ik eigenlijk nauwelijks heb geslapen, dan alsnog stap ik wel echt de auto in met, oh ja, we gaan een nieuwe dag beginnen. Dus ja, heel gek is dat. Ik zit niet verveeld of vermoeid of zo op mijn werk.
En hoe was dat bij Morris? Want Morris is nu vandaag 5 maanden oud. Dus dat is eigenlijk een superversie. Ja. Soms praat je erover, oh, dat is al 5 maanden. Maar 5 maanden geleden zat hij gewoon nog in jouw buik.
Ja, heel gek.
Heel gek. Dat was een iets pittigere start. Ja. Met name ook voor jou.
Ja.
Neem ons even mee. Wat daar...
Ja, was eigenlijk weer een hele goede zwangerschap en bevalling. Een supersnelle bevalling ook. En na 2 dagen ziek zijn thuis, belandde ik uiteindelijk vrij snel vanaf de spoedeisende hulp op de intensive care. Ik heel ziek geweest. En toen lag ik daar zonder mijn oudste en ook zonder de baby.
Het lijkt mij echt een hel.
Ja, dat was het ook wel echt. Ja, maar je bent ook weer te ziek om daar dan heel erg over na te denken. Maar toen ik eenmaal vanaf de IC op de gewone afdeling kwam en ik Morris wel bij me had, kon dan ook niet voor hem zorgen, maar hij was wel bij me. Dat was wel weer wel beter.
Want je had kraamvrouwenkoers van
bij had kraamvrouwenkoers, ja.
10 dagen nog in het ziekenhuis gegeven.
Ja.
Dat was echt even op het randje.
Ja, zeker. Ja, dat was een hele spannende periode. Ik ben daarna nog een keer opgenomen, ook in het ziekenhuis, omdat de bacterie toch niet helemaal weg was. Eigenlijk voor mijn gevoel was ik die eerste maand soort van verloren van mijn verlof. Dat voelde ik ook heel erg.
Ook in de tijd met Morris?
Ja, en ik kreeg heel erg gehaast, merkte ik. Omdat ik dacht, ik heb maar 3 maanden verlof. Want ook bij Morris had ik dus maar 3 maanden verlof opgenomen na de bevalling. Ondanks dat ik dat bij Leila dus best wel een korte tijd vond. Ik zou na 3 maanden weer gaan werken en ik voelde me heel erg gehaast. Ik moet nog allemaal leuke dingen doen. Ik moet nog met hem zijn en ik moet heel veel met hem zijn. Want ik ben die eerste maand bijna verloren.
Was je je daar op dat moment bewust van? Of?
Ja. Wel zeker nadat ik terugkwam uit het ziekenhuis was ik
de tweede keer.
Ja, de tweede keer was ik me daar heel erg bewust van.
En wat deed je toen?
Overleg met mijn opleider. En die zei, neem alle tijd die je nodig hebt. En dat vond ik toch wel lastig. Want ik ben gewoon aan het werk als arts. Maar ondertussen ben ik nog steeds wel in opleiding tot specialist. Dus daar merk je eigenlijk vrij weinig van. Omdat je gewoon fulltime aan het werk bent. Maar je hebt wel nog steeds een soort van afhankelijkheidspositie. En je hebt gewoon een opleiding die je moet voltooien.
Bedoel je dan, ik moet me laten gelden nog?
Ja, ook wel. En terwijl dat eigenlijk vanuit mijn huidige opleider totaal niet het gevoel is wat die wil meegeven. Maar ook, alles duurt al heel lang. Dus de specialisatie wil je niet nog langer laten duren. Maar toen ben ik dus overeengekomen om in ieder geval 1 maandje langer verlof te nemen. En na 4 maanden te beginnen in plaats van 3 maanden.
Wilde jij dat zelf?
Ja. Maar hij zei, als je na 4 maanden denkt, het is nog steeds niet fijn, dan blijf je gewoon thuis.
Wat goed. Ja. Sorry, ik vind dat altijd zo, ben altijd zo blij dat dit soort mensen er zijn. Ja. Is dat
gebruikelijk? Nee.
Hij is een uitzondering.
Ja, dan wordt zocht. Ja.
Zeker in het ziekenhuis.
Hij is echt een uitzondering. Ja,
oh, absoluut. Boven deze man.
Ja. Ja, echt waar.
Nee, dat vind ik echt dat is zo belangrijk in zo'n ziekenhuis. Want ik kan me ook voorstellen dat, daar gaan we het natuurlijk zo nog over hebben. Die job is al zo moeilijk te combineren met kids.
Ja.
Dit is wel echt het minste wat je kunt doen, maar zo belangrijk.
Ja. En het was zelfs zijn voorstel om met 3 dagen te beginnen in plaats van 4 dagen. Waar ik normaal gesproken werk ik 4 dagen. En hij zei, je gaat gewoon met 3 dagen beginnen. En dat... minimaal 1 maand. En dan kijken we wel verder.
Wat heeft het jou opgeleverd? Dat hij dat eigenlijk een beetje voor jou bepaalde.
Ik was boos.
Oh ja?
Eerst.
Oh,
ja. Ja.
Wat voelde je eerst dan?
Nou, ik dacht, ik ga toch gewoon weer beginnen. Ik wil ook dan weer gewoon volle bak aan de slag. En ik had me er ook op ingesteld of zo zelf.
Ja.
En toen was ik per ongeluk na 2 weken, dus de 3e week nadat ik weer begon, was ik per ongeluk op die woensdag dat ik eigenlijk vrij had weer ingeroosterd. Wat gewoon echt. Het was ook echt geen probleem geweest als ik er niet zou zijn. Maar toen ben ik dus echt naar hem toe gegaan. Zei ik, mag ik dan misschien alsjeblieft toch gaan proberen om die dag. Maar het mocht wel en dat voelde voor mij zo goed dat ik eigenlijk dus na 2 weken alweer 4 dagen ben gaan werken. In plaats van die 3 dagen die ik eigenlijk een maand had moeten volhouden. En ook dat ik tegen hem heb gezegd, het is thuis eigenlijk nu met 2 wel wat harder werken dan met 1. En dan hier op het werk. Dus dat, ja, toen moest hij ook wel lachen. Toen zei hij, nou oké.
Mag.
Ja, het mag.
Heeft dat jou wat opgeleverd? Zo toch een iemand bij jou op het werk, hè? In dit geval ook die direct leidinggevende, die wel met zorg keek naar jouw integratie. Zo, kun je dat zo noemen? Ja, gewoon terugkomst van je zwangerschapsverlof.
Zeker, zeker. Want het was ook een heel andere terugkomst dan met Laila. En veel meer begrip. En ook, ik weet zeker dat dit ook ongeacht wat ik dan nu heb meegemaakt. Ik weet ook zeker dat als ik niet ziek was geweest, dat ze ook echt heel begripvol waren geweest. Dat zie ik ook bij collega's. Het is gewoon een super fijn ziekenhuis met een hele fijne opleider. Met heel veel begrip. En dat is iets wat ik niet toen ik terugkwam na de zwangerschap van Laila en de bevalling heb ervaren. En nu zie ik die 2 verschillen. En merk ik gewoon hoe belangrijk het is ook. En wat de rol is van de werkgever. Om mensen echt een beetje een zachte landing te geven na de bevalling.
Want wat levert het jou los van direct het profijt als je terugkomt? Wat levert het jou nu nog op? Want ik kan me voorstellen dat dat ook langer doorwerkt als je zo...
Tuurlijk. Als je je zo opstelt als opleider en als werkgever, bedoel je.
Maar ook de kans krijgt om dus rustig terug te komen. Dat dat dus lange termijn...
Ja.
Je ziet ook veel vrouwen, zodat je onderbreekt, veel vrouwen die dus te snel starten, daarna een klap krijgen.
Uitvallen. Ik denk wat het mij heeft opgeleverd is dat ik niet meer zo erg de behoefte had om het te bewijzen. Want het maakt niet uit. Het maakte niet uit.
Hij gaf jou dat vertrouwen.
Ja, hij gaf mij heel erg het vertrouwen. En het feit dat je dan toch stiekem bijvoorbeeld dubbel wordt ingeroosterd. Dus dat mocht je dan er niet zijn, dat het geen probleem is. En ook überhaupt het team van collega's waar ik nu in zit, dat iedereen voor elkaar klaar staat en dingen wil opvangen voor elkaar. Dat maakt dat je het eigenlijk niet hoeft te vragen, omdat de druk er niet is. En dat is wat het mij persoonlijk dan heeft opgeleverd. Ja. Carrière
maken. De zorg van jouw kinderen nu, in combinatie met jouw job als arts. Hoe doe je dat? Wie zorgt er voor de kinderen als je in het ziekenhuis bent?
Ja, dus 2 dagen in de week is mijn man thuis. Dus die is 2 dagen in de week met de kinderen. Dus zijn weekend valt niet hetzelfde als mijn weekend.
Deze is natuurlijk horeca.
Dus die heeft maandag en dinsdag weekend. En dan woensdag en donderdag zijn de kinderen bij mijn moeder. En dan vrijdag is mijn parttime dag. Plus in principe het weekend. Alleen heb ik dus om de 5 weken weekenddienst. En in het ziekenhuis waar ik werk hebben we ook nog steeds 24-uursdiensten. Ook als arts in opleiding. Waarbij je dus bereikbaarheidsdiensten hebt. Dus je moet je dan voorstellen, dan heb je een dagdienst gehad tot 5:30, 6:00. En dan ben je telefonisch bereikbaar tot de volgende ochtend 8:00. En kun je ook in huis gebeld worden. Stel je voor, er is een bloeding en je moet een inwendig onderzoek doen. Dan moet je in het ziekenhuis komen. En dan heb je daarna gewoon weer een dagdienst.
Dus dat zijn pittige diensten. Jij bent tot 5:00 in het ziekenhuis in Haarlem, zit je dan?
In Haarlem-Hoofddorp.
Dan rij jij daarna terug naar Den Haag.
Ja.
Dan haal je de kindjes op bij je moeder.
Ja.
Die hebben dan hopelijk al gegeten.
Ja, en vaak ook gebadderd.
Ook gebadderd.
Maar dan ben je dus wel misschien al 5 keer gebeld, hè? Want dat gaat door. Dus er is een andere dokter die in het ziekenhuis de patiënten bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp zit. En met mij overlegt, telefonisch. Ja. Dus in de auto ben ik dan aan het bellen.
Ja.
Dan ga ik naar mijn moeder. Dan hoop ik dat op dat moment er ik niet terug hoef.
Duimen.
Ja, en dan ben je dus telefonisch bereikbaar. En dan ga ik terug naar huis. Dan leg ik de kinderen op bed. En dan blijf je telefonisch bereikbaar gedurende de hele nacht. En
word je ook gebeld?
Ja, wel. Ja, er zijn weinig nachten dat je niet wordt gebeld.
Dus dat en wat als een van de kinderen ziek is of niet slaapt?
Ik heb wel eens de overdracht in de ochtend gedaan met een kind op schoot via Zoom.
Ja. Jezus, Mila, ik vind dat intens hoor, wat jij mij nu zo vertelt.
Ja.
Jouw moeder, wat als jouw moeder er niet was? Hoe had je het dan gedaan?
Dan had ik het echt serieus niet geweten. Nee. Nee, dan hadden we het ook echt wel anders in moeten richten. Want wat natuurlijk wel zo is, kijk, als ik in de nacht gebeld word en er is iets met de kinderen, dan is mijn man natuurlijk wel thuis.
Ja.
Dus die is wel, ja, die ligt in zijn bed. Die hoort natuurlijk de kinderen. Aan zijn kant hoor je natuurlijk wel altijd iets minder. Echt, ik weet niet hoe dat bij jou is.
Heel diep als het met de kinderen is. Ja. Normaal. Nee, mijn vriend gaat er nu deze keer echt beter uit.
Ja? Oh, fijn. Oh, dat is wel goed.
Ja. Ja, dat is wel fijn. Bij de eerste was dat...
Ja, het is geen onwil, maar hij hoort het gewoon. Hij hoort het gewoon niet. Ja, ik weet ook niet wat het is. Wel lekker rustig. Dus in principe, als er in de nacht iets is en ik ben echt aan het bellen en een kind is wakker, ja, dan moet hij
gewoon
iets doen.
Ja, dan doe ik meer met het slaaptekort en zeker dat je, Moor is natuurlijk nog klein. Ja, ze doen natuurlijk niet dat die allemaal helemaal perfect slapen.
Nee.
Een keer ziek zijn, dan sta je met de 4 uur slaap, sta je toch in het ziekenhuis. Is het te doen? Acht zijn in een ziekenhuis en kinderen hebben, kleine kinderen hebben?
Ja, vind ik wel. Ja. Maar er zijn ook wel echt bewuste keuzes die ik maak om het zo te kunnen blijven doen.
Zoals?
Ja, je zal mij niet door de week heel snel dingen zien plannen buiten werktijd of zo.
Kan jij niet?
Of dat kan ik ook niet. Nee, ik zou dat alleen op maandag of dinsdagavond dan kunnen doen. Maar dat zie ik Ivar niet.
Zie je die überhaupt? Want die is zaterdag, zondag met zijn toko bezig.
Ja.
Je hebt dan de kindjes.
Ja.
Hoe doen jullie dat samen in gezinsvorm? En het is best wel allebei een zittige job.
Ja, ja. Daar moeten we ook wel echt een modus in vinden.
Ja.
Want dat is gewoon heel lastig. Op maandag en dinsdagavond zijn we in principe samen.
Ja.
Maar ik probeer eigenlijk ook altijd te zorgen dat als ik zo'n 24 uur dienst heb, dat het op maandag of dinsdag is.
Omdat hij thuis is.
Omdat hij dan thuis is. Ja. En ik heb het echt wel eens gehad dat het op woensdag en donderdag was. En dan zat ik echt met samengeknepen billen in de auto vanaf mijn moeder. Want ja, stel je voor dat er dan in één keer in 30 minuten aanrijdtijd moet ik in het ziekenhuis zijn. Ja, wat moet de kinderen meenemen? Of ja, hoe doe je dat? Dus dat was altijd wel een beetje spannend. Dus dat probeer ik eigenlijk altijd dan ook op maandag of dinsdag te plannen. Hij doet eigenlijk vrij weinig nog maar voor zichzelf. Dus als hij dan een keertje naar de bios gaat en uit eten met vrienden of zo, dan is dat op maandag of dinsdagavond. Ik kan niet een heel duidelijk antwoord daar nog op geven. Want daar zijn we echt nog zoekende in. Ja. En we zijn 15 jaar bij elkaar en al 5 jaar getrouwd daarvan. Dus ja, we zijn echt al wel een hele lange tijd samen. Dus we moeten daar ook gewoon een modus in gaan vinden.
Heb je nooit, als je denkt op zaterdag of zondag, ik ga een oppas zoeken of ik ga kijken of ik een paar uurtjes de kleintjes even onder kan brengen. Ik ga iets voor mezelf doen.
Ja, ik denk dat ik...
Heb je daar überhaupt behoefte aan?
Bij alleen Leila had ik daar stuk minder behoefte aan, merk ik dan nu. Met Morris erbij. Zeker in het begin, als ze dan nog die 3 dutjes doen. En
Heerlijk.
Als ze 2, weet je, was ze net 2 en deze nog zo'n heel lang middagdutje. Ja. Nou, heerlijk. Ja. Ja. Deze echt wel, heb je wel even, je gaat niet weg. Maar je hebt wel echt eventjes tijd voor jezelf. En nu heb ik dat gevoel, dat lukt me nog.
Ja, en ik vind met 2 kinderen de intensiteit van het ouderschap. Ik bedoel, de zorgtaken zijn echt wel verdubbeld.
Ja. Ja.
En het aanstaan als moeder zijn is ook echt wel verdubbeld. Want er is altijd wel iets die wat moet.
Ja, en je mentale last.
Ja, die is echt wel groter. Echt, dus
veel groter. Dus ik heb er nu wel meer behoefte aan.
Ja.
En daarnaast vind ik het dus ook lastiger juist om oppas te vragen. Omdat er dan 2 ondergebracht moeten worden. En mijn moeder, die speelt gewoon een hele belangrijke rol in ons leven. Dat heeft, denk ik, iedereen die nu luistert, nu al gemerkt.
Ook aan jouw moeder.
En die draait haar hand er ook niet voor om. Maar de drempel om haar dan te vragen om iets leuks te gaan doen, dat vind ik wel, voor werk vind ik het minder lastig. Ja. En dat weet ik dan ook van tevoren.
Ja.
Maar, en zij stimuleert me juist wel om het te doen. Maar het is er nog niet van gekomen.
Nee. Wat vind je moeilijk aan een oppas vragen? Want ik doe nu even de aanname dat je het moeilijk vindt.
Ja,
je misschien
om een onbekende oppas te vragen bedoel je?
Ja, of überhaupt het te regelen.
Ja.
Want je hebt nu 2, Leila is 2,5.
Ja.
Ja. Je hebt nooit oppas gehad.
Nee.
Ik denk echt met jouw programma, hoe doet zij dit?
Ergens ook van, je moet het gewoon doen. Want je hebt hiervoor gekozen.
Ja.
Dat is een overtuiging die heel erg
bij mij speelt.
Ja, die heel erg bij mij speelt. En
het ook doe je dan ook, het alleen doen? Je moet het gewoon alleen fixen. Zorg maar dat je het regelt, want...
Ja, maar dan zou je natuurlijk ook gewoon oppas kunnen regelen. Dus dat niet zozeer, maar wel... ik vind het ten eerste ook wel echt heel leuk met de kinderen.
Ja.
Dat vind ik erg. Ik vind het oprecht gezellig. En ik doe ook heel veel mensen. Ik ga uit lunch. Ik ga zelfs uit eten met de twee kinderen. Dus ik doe ook wel echt veel. Maar toch, om iets voor mezelf te gaan doen, iets leuks. Ja, dat vind ik gewoon lastig. Ja, en dat heeft denk ik inderdaad wel echt te maken met die overtuiging van... Jij hebt hiervoor gekozen... En,
of heeft dat te maken met dat je het moeilijk vindt wat je net zegt om ook die zorg over te dragen?
De controle te houden.
Ja,
ja, ook dat. Ik ben wel echt
wat is daar wel zo lastig aan?
Ja, dat er iets niet goed gaat of zo.
Ja, dan weet je dat stel er gebeurt dit of stel ze laten morgens van de trap vallen of stel...
Ja. Ja, ja, en dan denk ik echt, niet eens zulke extreme dingen, maar...
Oké.
Okay. Ja, of ze krijgen hem niet rustig, of... alleen de enige die dat dan kan, zo, weet je wel. Terwijl, ik weet dat dat niet zo is. En ik heb ook nog eens twee hele makkelijke kinderen, dus waarschijnlijk vinden ze het alleen maar leuk. Maar ik weet het niet. Moet het denk ik gewoon een keer proberen om erachter te komen dat het kan, denk ik.
Het is echt wel een drempel, denk ik, die je zelf oplegt. Ik denk dat het ook een beetje vooral eigen is, dat je... of moeder eigen is, dat je het toch zelf wil oplossen, zelf wil fixen. Inderdaad, die overtuiging die je zegt van... ja, maar ik ben hun moeder, ik kan hun het beste troosten. Ja, dat is ook zo.
Ja.
Maar het wil niet zijn dat een ander dat ook niet op zijn of haar manier ook kan.
Ja. En wat ik ook wel lastig...
Is het ook dat je jezelf niet gunnen?
Ja. Ja, dat ook. Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. En ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... dus ik heb weinig vriendinnen ook die dat doen...
Dus oh ja?
Ja.
Wat wil jij dan?
Collega's wel heel veel hoor. Ja, hun partner past dan op. Als zij iets leuks gaan doen. Ik hoor weinig dat ze een oppas vragen om echt met z'n tweeën uit eten te gaan of iets. Dat is misschien maar een paar keer voorgekomen in mijn...
Ja, op mijn... Nu heel erg gaan beheersen.
Ja, snap ik.
Ja, het is... Maar dit vind ik zo interessant dat het... Ja. Omdat ik denk dat even los van, even de basis, terug naar tijd voor jezelf. Ja, ik denk gewoon, Jezus Anne, je hebt zo een drukke baan. Je bent arts, mega verantwoordelijkheid. Je draait de kindjes best wel vaak alleen.
Ja.
Omdat Ivar dan gewoon zijn ding moet doen.
Maar hij ook, hè?
Hij ook weer op zijn manier.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat hij, ik praat nu niet met hem, dus ik kan niet voor hem praten. Maar ik kan me wel voorstellen dat jij af en toe denkt, ik ga even lekker 3 uur, al ga je weet ik veel, plat bij een schoonheidsspecialist of met vriendinnen iets leuks doen.
Ja.
Dat je heel veel kan opleveren.
Ja, ja, maar dan dat is hetzelfde eigenlijk voor hem.
Tuurlijk,
hij doet het ook niet.
Ja, nee.
Want hij zorgt ook 2 dagen in de week alleen voor de kinderen.
Ja.
Ik ben dan wel wat eerder thuis. Om te helpen met het avondritueel, zeg maar. Daarin verschilt het. Maar in principe, hij heeft ook gewoon 2 dagen die volle zorg.
Ja.
Dus daar kunnen we alle twee, denk ik wel, wat meer gebruik van maken.
Ik zou zeggen, gratis proberen.
Ja.
Je moet niks doen waar je niet goed bij voelt. Ik denk wel dat iedere ouder die werkt met op zo'n niveau wat jullie doen. Hè, hij zijn eigen toko, jij in het ziekenhuis. Dat die tijd voor jezelf of voor elkaar, dat die echt wel super belangrijk is. Ja. En begrijp me niet verkeerd, hè? Je hoeft echt niet iedere zaterdag, 6 uur te gaan dineren. Maar al 1 keer in de maand, weet je wel, dat het zoveel lucht geeft.
Maar heb je...
Ja? Oh, sorry. En ik geloof ook in dat het voor de kinderen echt een aanvulling kan zijn.
Ja.
Als ik zie hoe Olly, mijn dochtertje van 3,5, ja, die bonjourt mij gewoon de deur uit als Lonneke, onze angel, komt.
Ja.
Want die vindt het zo cool dat Lonneke dan op haar kon passen. Ik herken wel wat je zegt nu met de tweede erbij. Vind ik het ook even lastig, omdat Valentina nog zo klein is, hè, 4 maanden. Met name dat een bed brengen ritueel.
Ja. Ja.
Maar... Dat is eigenlijk ook meer Ruben, mijn partner, die het nu even lastig vindt. Maar als ik het plat sla, mijn angel die werkt op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Die heeft op de crash gewerkt. Ja. Waar hebben we het over?
Ja, precies. Ja. En anders gebeurt het even anders dan normaal.
Al moet Valentina even 5 minuten huilen. Omdat ze een beetje... als dat het ergste is wat het kind meemaakt in het leven.
Ja, dan dat is ook zo hoor. Dat is ook echt helemaal
En dan, als
zo.
Ik het dan zo plat sla, dan denk ik... Ja, en dat is wel voor mij een hele belangrijke om het vol te houden. Want ik en Ruben, even heel eerlijk te zijn. Wij hebben ook nu in 4 maanden tijd... We hebben elkaar denk ik 1 keer fatsoenlijk gesproken.
Ja.
En ik weet wel dat ik dat niet op de lange duur ga volhouden. In die zin dat ik dat wel heel belangrijk vind, ook voor mijn relatie. Even los van me-time voor mezelf of wat meer ruimte. Ja. En ik heb ook wel in mijn omgeving dat wordt inderdaad wel veel meer gedaan door vrienden en zo. Ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf erin. Ja, dus ik sta er ook helemaal achter. Ik herken wel heel erg je drempels en je overtuigingen.
Ja, dat wilde dat ik vragen. Is het iets wat je wel vaker hoort? Dat toch ouders het lastig vinden?
Mega, tuurlijk. En dat zit er of in de drempel, denk ik, van controle.
Ja.
Denken, ik wil het toch zelf doen. Of denken van, nee, het is beter als ik ze lekker zelf in bed leg.
Ja.
Ik had het er nog over met een goed voorbeeld. Goede vriendin van mij. Die wil dan toch de kindjes zelf in bed leggen. Die heeft een oppas over de vloer die echt met ze wegloopt. Maar die wil dan per se dat zelf in bed leggen. En dan zeg ik, lieve schat, laat haar 2 uur eerder komen. Zij kan ze echt lachend naar bed brengen. Je kinderen zijn inmiddels 3 en 5.
Ja.
Echt een controle dingetje. Ik zie ook toch ook niet denken in mogelijkheden dat het kan.
Ja, ja. Ja, want dat is wat ik een beetje in mijn omgeving zijn eigenlijk altijd opa's en oma's
precies,
die oppassen.
Precies, dus dan denk je ook niet van, oh, het kan ook anders. Of je ziet niet de voorbeelden van, het kan ook anders.
Ja.
En ook gewoon spannend vinden, dus los, dat is anders dan controle, het spannend vinden alles wat nieuw is.
Ja, dat is natuurlijk überhaupt.
Ja, dat is dus überhaupt.
En er is al zoveel nieuw.
Ja, ja en met, zeker dan kinderen. Iemand in je huis halen. Dus nee, dat ken ik wel heel erg.
Ja.
En ik denk dat het echt een soort procesje is waar je als ouder doorheen kan gaan. En het ook niet belangrijk genoeg voor jezelf maken. Dus dat zit meer in het gunnen of het toch de drempel overgaan om het uiteindelijk echt te regelen. Ja. Dat een beetje.
Ja, dat is ook wel zo. En ik denk ook wel dat als er een moment komt, kijk, Moris is nu 5 maanden... Maar het moet zeker wel een keer gaan gebeuren, ook voor ons om samen wat te gaan doen. Dan denk ik dat het ook echt een heel goed plan is om bijvoorbeeld wel het zelf naar bed brengen, maar dan later weggaan. Of dat je het voor jezelf in kleine stapjes doet.
Ja, wat ik altijd aanraad, en vind ik bij mezelf ook heel fijn, gewoon overdag. Een paar uurtjes.
Oh ja.
En ik laat nu ook onze oppas Angel overdag een paar uurtjes op Valentina. Alleen op Valentina passen, zodat zij ook kan wennen aan de baby.
Ja.
Vind ik belangrijk dat ze haar ook leert lezen en zo.
Ja,
ja en dan ook goed daarin toch een beetje uitleggen, brieven, dat samen even doen. En dan laat je iemand ook wennen. En dan op een gegeven moment, dan loopt dat echt wel. Ja, kijk maar ook. Soms denk ik ook aan, ik kan het ook heel groot maken voor mezelf. Hè? Want ze heeft zo'n bedritueel. En dan moet dit gebeuren als ze naar bed moet. En dit en dit. En soms denk ik ook, waar hebben we het over? De kind moet een slaapzak aan. Ja. Een fles moet erin. Een speen in de mond. En die moet naar bed.
Ja, dat is ook zo.
Waar hebben we het over? Ze ligt in een gouden wieg. In een kamer met airco die precies op 21 graden staat.
Met de camera.
Met de camera op de hoofd. Waar hebben we het over? Ja.
Nou, ik had het toevallig een aantal maanden geleden met een van de vrouwelijke specialisten erover. Ja, hoe die het deed. Een man die best wel veel weg is. En hoe deed ze dat dan tijdens de dienst? Ze zei, dan ging ik gewoon op de fiets heen en weer. Liet gewoon een kind. Nee, we hebben gewoon volwassen kinderen nu. De kind slaapt toch? Ja, helemaal geen baby.
Heel mooi.
Ja, een stuk super extreem. Ja. Maar moest je het ook wel doen. Ja. Je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. En dat zou ik natuurlijk nu nooit meer doen.
Zijn er nog dingen wat, als je nu zo kijkt naar de komende jaren, voor je ook voor jouw rol als arts in het ziekenhuis? Wat zijn voor jou elementen als het gaat op het thema zorg voor de kinderen in combinatie met jouw carrière, die je echt anders wil gaan aanpakken of waar je wat meer aandacht aan wil besteden?
Dat is niet iets wat ik wil veranderen, maar wat ik er juist in wil houden en wat ik eigenlijk ook als tip wil geven. Wat nu heel veel speelt is dat mensen niet meer in het ziekenhuis willen werken.
Is dat
artsen,
zo?
Ja. Artsen willen buiten het ziekenhuis werken. Die willen meer 9-to-5. Minder die onregelmatige diensten. Minder jezelf in gekke bochten wringen om in het ziekenhuis al die onregelmatige dingen te blijven doen. Die tip die ik wil geven. Sta op je strepen. Iedere dienst is eindig. Ik dacht eerst echt, zeker voordat ik kinderen had, dat het ziekenhuis soort van zou instorten als ik eerder weg zou gaan. Of als ik iets niet af zou krijgen. Of je kan het overdragen. En we willen het allemaal zo super goed doen. Maar je kan niet op alle 2e vlakken perfect zijn. Dat gaat me gewoon niet lukken. Dus Ik ben heel perfectionistisch, zowel thuis als op mijn werk. En als het om patiëntenzorg gaat, dan zal je mij echt ook nog langer op mijn werk zien blijven. Maar er is voor mij wel echt een grens. En ik ga gewoon echt op tijd naar huis. Ja. Ik wil gewoon echt de kinderen op tijd op kunnen halen. Op bed leggen. Dat is voor mij super belangrijk.
Dus eigenlijk voor jou, jouw rode draad, jouw punt om het vol te houden.
Ja.
Tijd naar huis, met kleintjes zelf in bed kunnen leggen.
En je hebt echt ook wel generaties ertussen zitten die nog steeds denken van, hoe haal je het in je hoofd om zo vroeg, en dan heb ik het over 6 uur of zo, naar huis te gaan. Ja. Vind je het niet dan toch interessant om te blijven? En wel, onderwijs is bijvoorbeeld heel vaak bij ons in de avonduren. Waarom? Dat staat toch helemaal nergens op?
Nee.
Dat moet toch anders kunnen?
Ja.
En dat is iets waar ik me ook wel hard voor wil maken om dat wat beter te krijgen. Maar echt mijn tip daarin is, verwacht niet dat je op alle vlakken alle ballen hoog kan houden en perfect kan zijn. Want dat gaat gewoon niet. Nee. En de ene keer kies ik ervoor om bewust een bal op werk te laten vallen. En dan heb ik het niet over een belangrijke bal.
Nee.
Dan gaat het echt niet over patiëntenzorg of iets dergelijks. Maar als ik een keertje een brief naar een huisarts nog niet heb geschreven, dat kan morgen ook.
Ja.
Hè, dus die bal laat ik dan bewust vallen. En thuis kan het zijn dat ik, dat doe ik bij ik weet niet hoe jij dat nu doet, maar bij Leila maakte ik al die hapjes zelf. Die ga ik niet meer doen. Nou, dat is dus een bal, weet je, thuis die ik dan bijvoorbeeld laat vallen. En daar worden kinderen echt niet slechter van.
Nee, dat noem je outsourcen volgens mij.
Zoiets.
Ja. Ja.
En bijvoorbeeld het huishouden. Eén keer in de 2 weken hebben we iemand die helpt met schoonmaken. Dat soort dingen. Dat is echt mijn tip. Geef uit handen wat je uit handen kan geven. En echt je grenzen aangeven. En wat ik anders wil doen, is inderdaad dus wel echt wat meer tijd voor mezelf gaan proberen te pakken. Ik ben gewoon nog niet over uit hoe ik die invulling precies wil gaan doen. Maar ik merk wel dat ik het nodig heb. En dat het me ook een betere moeder maakt. En een betere echtgenote om wel die tijd voor mezelf te hebben. En niet meer bijvoorbeeld de tijd. Ik reis natuurlijk best wel lang naar mijn werk. En soms zit ik wel echt 1 uur tot 1,5 uur in de auto. Dat zie ik dan als me-time. Of
heel herkenbaar.
Als de kinderen op bed liggen, dat ik nog even een aflevering kan kijken van een serie. Dat zie ik dan als me-time. Of douchen met de deur op slot. Zie ik dan als me-time. Dat soort dingen wil ik wel echt gewoon wat beter gaan regelen. Misien spreken we elkaar in de toekomst nog een keertje met microfoon. En ga ik dan helemaal vertellen hoe ik dat heb ingericht. Maar ja, voor nu zijn dat wel dingen die ik eigenlijk anders wil gaan aanpakken.
Ja. Nou, echt mega inspirerend om jou even meegenomen te worden in het kijken in jouw leven. Want het is echt wel, ik vind het super knap hoe je dat doet. En ik denk ook oprecht mega inspirerend voor, niet alleen als je arts bent, maar een soortgelijk beroep met toch dat roosten en die dienstbaarheid die je dan hebt. Ja, je kunt gewoon niet zeggen, jongens, ik kom even een uurtje later. Ik ben even een paar uur eerder naar huis, want er liggen gewoon patiënten op je te wachten. En dat maakt jouw beroep. Dat wordt echt, het is echt hetzelfde als moeder zijn. Dat gaat 24/7 door. En dat heb jij met je rol als arts ook.
Ja, ja.
En dat is echt knap om te combineren. Ja.
Maar ik heb ook heel veel liefde voor mijn beroep.
Ja.
Dus dat maakt het wel echt makkelijk.
Ja, dat moet wel. Want anders dan ga je dat niet volhouden.
Nee.
Nou, leuk om jou te spreken. Dank je wel voor je komst.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, ik hoop dat we elkaar over 2 jaar spreken. Want dan kunnen we nog even terugkijken hoe het...
Ja, precies. Ja. En dan heb ik inmiddels een oppas geregeld. En dan wel of geen microfoon, dat maakt niet uit. Maar ik kletsen er gewoon bij.
Leuk, dankjewel.
Ja, zijn bedankt. Yes.
Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Charlie Cares. Het oppasplatform waarmee ik al bijna 9 jaar geleden gestart ben met Xander vanuit het gedachtegoed dat ieder gezin een betrouwbare oppas-angel verdient. Want als het thuis goed geregeld is, kun je functioneren en zelfs floreren op werk. Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze website charliecares.com of download onze oppas-app. Carrière maken voordat je kids hebt. Carrière.